Wil jij ook wel eens oppervlakkig kunnen meepraten bij het koffieapparaat over sport, maar weet je niet waar je moet beginnen? Heb jij nou ook het donkerbruine vermoeden dat de Tour de France volgen een hartstikke leuke hobby kan zijn, maar ontgaat het je een beetje waarom? In deze podcast leggen de gelukkige toeschouwers en hobbysportkijkers Chef en Floortje aan mij uit wat er nou leuk is aan sport kijken. De komende weken duiken we in 3 afleveringen in de Tour de France voor beginners. Ik ben Roos.
Ik ben Floortje.
Ik ben Chef.
En dit is de gelukkige toeschouwer. De Tour de France. We gaan bijna beginnen. Voorbeschouwen. Ja. Wat is daar nou leuk aan? Ja, ik heb heel veel vragen. Wie is er in topvorm? Wat is er ondertussen al geweest? Welke teams hebben wat gewonnen? Wie zijn aartsrivalen? Nou, vragen genoeg.
Waar wil je beginnen?
Ik wil wel ergens beginnen. Want we begonnen. Roos, we begonnen een jaar geleden. Toen belde je me op. Toen zei je, Floortje, ik heb een wild plan. En toen had je bedacht, leg mij nou eens uit wat er nou zo leuk is aan de Tour. En nou goed, we zijn er even zoek mee geweest. Maar nu is het ons raison d'être, om het in het Frans te blijven. Ja. Dit is ons bestaansrecht eigenlijk. Dat we van jou gaan overtuigen van de lol van die monsterlijke ronde.
Ja.
Ik heb er echt zin in.
Ik ook.
Nou, leuk. En
ik word niet snel enthousiast, maar misschien hoor je het nu aan mijn stem.
Ja.
Dat ik.
Je bent veel vrolijker dan toen met tennis.
Laai enthousiast ben.
Ja. Want jij vindt het echt leuk.
Ik vind de Tour misschien wel het leukste sportevenement van het jaar.
En ja. Waarom?
Wat is daar nou leuk aan?
1. De Tour gaat van A naar B. Je begint ergens en je eindigt op een andere plek. Veel sporten bevinden zich op een veld. Of bewegen in een rondje, niet wielrennen. Wielrennen, dat speelt zich niet af in een gymzaal of in een stadion. Maar het peloton legt een route af op de openbare weg. En 2, dat betekent dat er heel veel onverwachte dingen kunnen gebeuren. Want er zijn veel variabelen. Als allereerst het weer. Natuurlijk, wielrenners worden regelmatig geteisterd door brandende zon. Of gegeeseld door hagelbuien en horizontale regen. Of keiharde wind. Waardoor waaiers ontstaan. Dat gaan we vast nog behandelen in deze 3 afleveringen. Wat is een waaier? Maar ook kunnen er ineens demonstranten op de weg staan. Dus er gebeurt altijd van alles. Er kan natuurlijk iets misgaan met een fiets. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. En dat maakt het verloop van een etappe onvoorspelbaar. En dat is leuk. Het is teamsport. 3, maar ook individueel. Je kunt samen winnen en alleen. En dat geeft een leuke dynamiek. Je hebt helpers, die moeten hun kopman helpen. Maar soms gaan ze dan voor eigen gewin. Dan negeren ze teamorders bijvoorbeeld. Nou, dat is interessant. Het is een gevaarlijke sport. Veel risico. De snelheden liggen heel hoog, vooral in afdalingen. Dan halen renners 60 tot 100 kilometer per uur. Dat is spannend. Een mooie afdaling, nou, dat is kunst met een grote K, durf ik wel te zeggen. Google maar eens Pidcock Descent op YouTube. Dan zie je zijn afdaling van vorig jaar in de Tour. En ja, dat is gewoon heel mooi om te zien. Keerzijde is natuurlijk dat de mensen ook, de renners vallen veel, hard ook. En soms met verschrikkelijke gevolgen. En als je het mij vraagt, dan kunnen de veiligheidsmaatregelen in het wielrennen ook wel echt wel beter. Maar goed, die risico's maken wielrennen dus ook interessant. 5, prachtige verhalen. Het is een hele heroïsche sport. Een grote ronde zoals de Tour, die is loodzwaar. En wielrenners die zien eindeloos af. Maar er gebeuren ook heel veel grappige dingen in de Tour. En de verhalen zijn eigenlijk eindeloos. Ik had het laatst met Floortje over. En Floortje zei ook, ja, er schrijven ook heel veel mensen over de Tour. Het is eigenlijk een hele literaire sport. 6. Terwijl er zo verschrikkelijk wordt afgezien, zijn die wielrenners allemaal ontzettend sympathieke lui. En over het algemeen zijn het hele pretentieloze mensen. Soms zelfs wat saai misschien. Al die wielrenners hebben een gezin op hun 22e. Vaak al 6 kinderen. Die moeten ook allemaal het podium op als ze winnen. Dus het zijn allemaal gezinstypes.
De uitreiking is heel saai.
Ja. Ja.
Ze hebben al die kindjes hebben heel leuk ook gele majo's aan. Dus dat...
Ja. Het is nog niet volledig verziekt. Nog niet volledig verziekt door het grote geld. Er zijn wel grote verschillen qua budgetten tussen teams. Maar in het wielrennen zijn er ook genoeg kansen voor mindere goden. Die rijden bij kleinere ploegen om een etappe te winnen. Dus dat is leuk. Dan is het een egalitaire sport. En nu hebben we het nu over het kijken. Mm-hmm. Het is een hele egalitaire sport. Je hoeft geen kaartje te kopen. Iedereen kan gewoon langs de kant van de weg gaan staan om die sport te kijken. En dat doen dan dus ook 12 miljoen mensen ongeveer tijdens de Tour.
Heb je zelf al eens gekeken?
Ja, ik vind wielrennen eigenlijk een tv-sport echt.
Oké. Okay.
Dus mij zou je daar niet zo snel zien.
Ja, oké. Maar het echt een gelukkig toekomst. Ja.
Ik wel. Ik heb wel etappes gezien aan de kant van de weg. Hmm. Het leukste zijn de tijdrit-etappes, want dan komt er elke 2 minuten of zo één rijder langs.
Daarom vind ik inderdaad niet zo leuk. Je staat langs de kant van de weg, ga je uren te wachten en dan komen ze voorbij. Woef.
Ja. En dan moet je rennen naar de andere helling. En dan...
ja. Maar goed, ja, etappes zijn lang. Dat betekent, ze duren vaak rond de 5 uur. Dus je kijkt eigenlijk naar iets wat zich langzaam voltrekt, maar als het goed is, wel spannend is. En dat vind ik heel rustgevend. En als laatste de Tour. De Tour is gewoon de wedstrijd van het jaar. En hier komen de beste rijders van de wereld samen. En dat is gewoon wielrennen op het allerhoogste niveau. Beter wordt het niet. Ik heb geprobeerd om zo kort mogelijk...
Ja, dat is niet gelukt. Maar dat maakt niet uit. Ik vond het heel interessant.
Ben je al om? En,
nee, nog niet.
Ja, ik kan hier nog wel een beetje aan toevoegen. Maar wat ik dus... Wat is er nou zo leuk aan de Tour? Wat het ook voor mij veel belangrijker maakt dan alle andere wielerwedstrijden in zo'n jaar. Dat is... Het is ook een soort van het gevoel van de zomer. Als de zomervakantie begint, dan begint de Tour. Het is nu ook al best wel warm. En dan heb ik ook zo van, oh ja, hoe gaat het eigenlijk met de wielrenners? Dus er zit een soort van... het is echt een seizoens... Het heeft heel erg voor mij sterke verbinding met de seizoenen. En wat het voor mij ook zo leuk maakt, is dat ik al jaren meedoe met een sportpoeltje. Dus er zit nog een soort van schaduwwedstrijd aan met door middel van zo'n poeltje.
Ja.
En dat... Dus dat je het echt met z'n allen kijkt, dat maakt het voor mij heel leuk.
Ja.
Je gaat anders naar die wedstrijden kijken, omdat je graag wil dat jouw poeltje...
Dat die het goed doet. Ja, ja. Dus als er dan in een ontsnapping een renner zit die jij ook hebt, of die je tegenstander niet heeft, dan wordt het soort van op een andere manier interessant. En ik kan dat niet eens meer... Ik doe die poeltjes al sinds ik 10 ben. Dus ik kan niet eens vergelijken of het nou leuker is of minder leuk dan zonder poeltje. Maar dat kan ik echt iedereen aanraden.
Ik doe mee.
Oké, heel leuk.
Ja, maar dan moeten jullie dus wel even dan... Leg even uit dan hoe de sport werkt.
Huh? Wat? Ja, maar...
Ik ga proberen... Dus we spoelen even terug. Want Chef heeft nu uitgelegd wat er allemaal nou zo ongelooflijk vet van is. Maar we spoelen even terug en ga even terug naar de essentie van de sport. Want Roos, ik kan me herinneren in onze Formule 1 aflevering... Toen zei hij, ja, wat is daar nou leuk aan? Het is een race wie het eerst over de finish is. Dat is... Come on, waarom moet ik daar 3 uur naar kijken? Of... 2 in dat geval. En dat is natuurlijk, als je dus, dat denk ik, als een leek naar wielrennen kijkt, dan krijg je een beetje hetzelfde verhaal.
Zeker.
Waarom kijken we 4 uur naar een groep renners? Maar waarom maken we die race niet korter? Ja. Dat zijn we allemaal eerder.
Ze zijn zo moe als ze over de finish komen.
Iedereen super moe, hartstikke vermoeiend voor iedereen. Maar wat je moet begrijpen met wielrennen is, want dat zou het in essentie natuurlijk ook zijn. Maar we hebben 3 weken. We hebben een tour van 3 weken waarin ze allemaal verschillende dingen moeten doen. Ze moeten over bergen klimmen, ze moeten heel snelle stukken doen, ze moeten tegen de wind in. En niet elke renner kan alles. Er zijn maar een paar renners in de wereld die voor het algemeen klassement kunnen gaan. Die dus over de bergen komen, snel zijn in, of mee kunnen komen in sprints, kunnen ontsnappen.
Tijdritten
kunnen rijden, individueel sterk zijn, niet te zwaar. Dat zijn... uitzonderingen. Ja. Dus wat je doet... Dus het is eigenlijk logisch dat je dan... Stel je voor dat je een teambaas bent en je hebt zo'n renner. Wat doe je dan? Dan bescherm je die renner door zoveel mogelijk knechten, noemen we dat, omheen te zetten. Zodat hij hem uit de wind kunnen halen. Dan sparen we hem. Hij hoeft alleen maar te vlammen als het erom draait. En niet altijd in zijn eentje moet hij overleven. Dus je bouwt een beetje teams om je beste rijder. Dit geldt voor veel, niet voor alle, maar voor veel teams geldt dat. En dan zie je, als iedereen zo'n teampje heeft... en er zijn er 20 volgens mij... dan ga je dus ook strategieën bepalen. Dan ga je nadenken, oké, maar zij hebben dat soort renners. Nu ga ik aanvallen of nu ga ik niks doen. Snap je?
Ja.
Dus er zijn allemaal strategieën die het een heel gelaagd spel maken. Dan heb je ook nog binnen zo'n team politiek. Dus laat je iedereen altijd knechten voor de hoofdrenner, of laat je soms een eigen etappe winnen, is het heel belangrijk om te realiseren dat als jij een wielrenner bent en je wint één etappe in de Tour de France in je hele carrière, dan heb je een geslaagde carrière gehad. Het gaat niet om de winst van de Tour, of tenminste voor één iemand gaat het daarom. Ja. Maar er zijn 21 megaprijzen te winnen. En daar wordt ook wel echt om gevochten. En het andere wat je moet weten is dus dat je hebt het algemene klassement, je hebt de individuele etappes, maar je hebt ook de sprinttrui, de groene, en de bolletjestrui, de klimtrui. Hm. En renners kunnen, behalve wat ik net zei, kunnen ze ook nog punten sprokkelen voor een van deze twee klassementen. Dus dan zijn er nog meer schaduwwedstrijden die aan het spelen zijn. En dan vergeet ik nog de jongere trui. Ja. Dus de jonge renners krijgen een eigen klassementje.
En wat is jong?
Onder 25.
Oh, dan ben ik niet zo jong.
Nee. Je voelde misschien al aankomen.
Nou ja, ik wist het niet meer.
De jongere trui is voor jou niet meer haalbaar.
Oké, okay, jammer. En,
dit is om aan te geven dat er verschillende lagen zijn in zo'n spel. Dus als je naar een wedstrijd, naar een etappe kijkt, en je weet misschien al wie de algemeen klassement gaat winnen, dan is er nog steeds heel veel interessants voor jou om te bestuderen.
Oké. En we komen straks er even op terug waar en hoe je dat dan kan bestuderen. Want
ja, kom op terug.
Ik kan ook wel geloven.
En aflevering 2 en 3.
En ook nog, ja. Neem iedereen mee in die verhaallijnen.
Ja.
Helpt dit een beetje?
Zeker. Wat ik dus mooi vind aan wielrennen is inderdaad die gelaagdheid en het feit dat je hebt natuurlijk je renners in het veld, maar daarnaast gebeuren er ook nog heel veel dingen in de bus en in de, hoe noem je die, volgauto's? Nee?
Ja.
De caravaan.
Ja, weet je, daar worden heel veel tactieken besproken en zo. En daar krijg je af en toe wat van mee, geloof ik.
Nou, als je dat leuk vindt, dan heb ik heel goed nieuws voor je.
Oh.
Want vorige week, ongeveer vorige week, is Netflix heeft een
Keep Up with the Kardashians?
Keeping Up with the Kardashians, maar dan Keeping Up with the Tour de France. Het heet Tour de France Unchained. In het Frans heet het La Tour de France, Le Cœur du Peloton, of zoiets. Het hart van de peloton. Vind ik mooier, maar oké.
Ja.
En die hebben in 8 afleveringen echt van vorig jaar, een hartstikke spannende tour, hebben ze teams gevolgd, in tourbussen, mensen geïnterviewd. Zodat je echt een aantal verhaallijntjes kan volgen. En er is door de echte wielerkenners heel veel ook kritiek op, want is het niet een beetje aangedikt, maar ik ben eigenlijk wel fan.
Het wordt dik aangezet. Ze creëren verhaallijnen die er misschien niet helemaal zijn.
Oh.
Of altijd.
Maar die afdaling van Pidcock,
het is een leuke introductie.
Daar staat een hele aflevering, hebben ze
die zit erin? Gemaakt.
Die zit erin.
Oh, ja.
Pidcock is dus, dan denk je, wat een leuke naam voor iemand die goed kan afdalen. Een soort cockpit, maar dan andersom. Ja. Maar die
ik heb
afdaling,
dit gemist.
Het hele verhaal zit er zwaar aangedikt in. Maar ook, ja, dat is gewoon wel echt geweldig in beeld gebracht. Ik vind dat heerlijk.
Waar moet je deze tour op letten, chef?
Hij ligt fantastisch.
Nou, dan gaan we het even hebben over de renners misschien. Welke renners zijn leuk om te volgen?
Want ja, die doen het uiteindelijk.
Die doen het uiteindelijk. Nou, Jonas Vingegaard, de vampier uit Denemarken, de kopman van Jumbo-Visma, die, zo luidt de legende, vorige week nog op de visafslag werkte. Die won vorig jaar de Tour. En dit jaar gaan bij Jumbo-Visma dus alle ballen op hem. Is de te kloppen man. Zegt dat hij gegroeid is als kopman. Maar de vraag is, kan hij het nog een keer doen?
Ja.
Ja, of het wordt Tadej Pogacar. Dat is een grote uitdager. Het Sloveense mirakel. Die is pas 24 jaar oud. Heeft de Tour al 2 keer gewonnen. En aast dit jaar op revanche. Maar de vraag is, zal zijn gebroken pols, die hij in april opliep, hem parten spelen?
Oh nee, dat wist ik niet.
Dus de verwachting is dat het weer tussen die twee gaat, qua winst.
Waarom heeft hij vorig jaar niet gewonnen?
Ze hebben op een gegeven moment een aanval geplaatst met meerdere pionnen van Jumbo-Visma in een etappe. En in die etappe heeft Vingegaard hem toen op achterstand gereden. En eigenlijk is hij dat toen niet meer te boven gekomen.
Oké.
Ze hebben toen echt gebroken. Dus in één etappe hebben ze aangevallen. En op een gegeven moment
heeft Pogacar hetzelfde team als Vingegaard?
Die bedoelt net zo goed.
Ja, zeg maar om zich heen. We hebben het over mensen in de bergen.
Ik zou zeggen, Jumbo-Visma is sterker.
Ja, oké.
Okay. Ja, ja.
Ja,
maar
zeker.
Die Pogacar is zo goed. Dat is zo'n groot talent. Die kan het ook zonder team. Heel goed team kan die de Tour winnen. Ja, en dan zijn er een aantal renners die dit jaar afscheid nemen van het wielrennen. En voor de laatste keer naar de Tour gaan. Maar wel iconen zijn van het wielrennen. Een van mijn favoriete renners. Thibaut Pinot. De Franse hoop in bange dagen. Die nooit helemaal is ingelost. Dan weer werd hij gestoken door een bij. Bij een volgende keer kwam hij mentaal niet vooruit. Ja, pech heeft hem ook vaak achtervolgd. Maar als de puzzelstukjes samenvallen, dan is Pinot een van de beste klimmers van het peloton. En hij gaat nu eigenlijk vrij van enige druk voor de laatste keer naar de Tour. Dus de vraag is,
gaat hij winnen?
Kan hij ons verrassen? Nou, winnen gaat hij denk ik niet.
Kom op, chef.
Winnen gaat hij denk ik niet. Maar wie weet kan hij wel de bergtrui winnen bijvoorbeeld. En op een mooie manier afscheid nemen van het Franse publiek. Dan als tweede, Mark Cavendish. En dat is ook wel een speciaal verhaal. Want die kan op deze Tour op gelijke hoogte komen qua overwinningen. Met de beste, of misschien wel beste renner alle tijden, Eddy Merckx. Ze hebben allebei 34 keer een etappe gewonnen in de Tour. Cavendish als sprinter. Merckx was een klassementsman. En de vraag is nu, gaat hij deze Tour nog een etappe winnen in de herfst van zijn carrière, om dan zo Merckx voorbij te gaan? Om zich zeg maar de meest succesvolle wielrenner aller tijden te noemen in de Tour. En hij reed een prut voorjaar, maar in de afgelopen Giro won hij de laatste etappe. De laatste sprintetappe met overmacht.
Mm.
Dus ja, het zou zomaar kunnen. En dan is dat wel een speciaal
spannend
verhaal.
Ja.
Dan is er nog, we hadden het net over rocksterren. Misschien wel de enige rockster, de echte rockster in peloton, Peter Sagan. Die gaat ook stoppen met wielrennen. Die won 7 keer de groene trui. Dus de trui voor het sprintersklassement. En de vraag is nu, ja, zit er nog een laatste huzarenstukje in het vat? Hij gaat niet die groene trui winnen.
Nee.
Maar ja, wie weet, wint hij nog wel een etappe. Neemt hij ook met stijl afscheid. En dan, wat kunnen we verwachten van de Nederlanders? Dat is ook nog een vraag. Wilco Kelderman. Die is opgeroepen als vervanger bij Jumbo-Visma voor de geblesseerde Steven Kruiswijk.
Oh.
Wilco is een hele goede klimmer. Maar die blijft niet altijd op zijn fiets zitten. Die valt erg vaak.
Oh.
Dus misschien was dat ook een van de redenen voor Jumbo-Visma om hem eigenlijk in eerste instantie thuis te laten. Maar hij is er nu toch bij.
Hij blij?
Hij is denk ik heel blij.
Eerste Tour voor hem?
Nee, hij is eerder in de Tour geweest. Dit zouden we moeten weten. Ik zeg gewoon ja. Dan kan ik dat knippen en ik zeg
opletten.
Nee.
Maar wie gaat
kan ik dat ook knippen?
Wilco Kelderman heeft heel vaak de Tour gereden.
Ja, okay. Heel ontzettend vaak.
Is dat nou iemand die ik in mijn poeltje moet zetten of niet? Want zo klinkt
Wilco
het
zou ik niet in je poeltje.
Nee, oké, okay, helemaal goed.
Nee.
Voor 0 punten, zeg maar. Als je een heel laag budget hebt, dan kan je die wel erin bijzetten.
Ja.
Ik zou het niet doen.
Ik ook niet.
Nee, ik ga
dat niet
doen.
Nee, Floortje probeert te luisteren als ik verkeerde been zet.
Ja.
Die wil natuurlijk winnen. Dan Mathieu van der Poel. Hij is in vorm. Heeft hij laten zien in het voorjaar.
Wel in mijn poeltje dus.
Ja, zou ik wel doen.
Misschien als...
Hij gaat sowieso een paar keer goed van voren zitten. Een goede uitslagen rijden, dus dat levert je punten op. En als laatste dan Kees Bol. De renner en sprinter. De renner misschien wel met de leukste fanclub. Kees Bol, die is ook al eerder naar de Tour geweest. Geprobeerd om een etappe te winnen. Tot nu toe niet gelukt. Zou het hem dan nu eindelijk toch lukken? We gunnen het Kees en we gunnen het ook zijn fanclub.
Oké.
Okay. Jij noemt heel veel Nederlandse renners. Maar is dit niet een heel internationale sport waarin nationaliteit een beetje verbleken? Ja, ik ben dan heel erg fan van Pogacar. Ook al kan ik zijn naam niet goed uitspreken.
Probeer het nog een keer.
Bulbasaur.
Gewoon Poggy.
Smart.
Ik bedoel, hebben we het niet te veel over de Nederlandse renners nu?
Dat is toch niet erg?
Nee, dat klinkt het weer als kritiek.
Nou ja, ik dacht leuk om misschien nog even een paar Nederlands te noemen voor de mensen die er niet bekend mee zijn.
Ja, nee, dat is waar. Maar het is ook een internationale sport.
Niet chauvinistisch bedoeld. Ja, ja, het is het is prachtig. Ze praten ook in Esperanto in de Tour.
Nou ja, als je die Tour de France en Jane kijkt, dan is het ook in 3 talen.
Ja.
De column?
Ja, laten we dat doen.
En
Wat zei ik nou net?
Het was weer eens zover, Roos. Ik zat ziek op de bank en keek sport. De Tour win je in bed, zeggen ze. Ze bedoelen, herstel is belangrijk. Herstellen als een toerrenner. Dat wil ik ook wel. Let maar eens op. Over een paar weken beginnen ze weer. De halfgoden en godinnen die monsterprestaties neerzetten. 3 weken lang, honderden kilometers met verzuurde benen, dag na dag, in hun kleurige pakjes. Aan hun nageltjes zullen ze bergen opklauwen. Ze zullen zich het snot voor de ogen rijden. Huilend en modderig zullen ze uiteenvallen op de finishlijn om zich bijeen te rapen, zodat ze de volgende dag weer bovenmenselijke prestaties zullen leveren. En ik zit alleen maar op de bank, moeten wezen. In mijn Tour de France shirt, dat wel. Hoe doen ze dat? Het lijkt alsof lichamen van topsporters echt anders herstellen dan mijn eigen lijf, dan de lijven van ons, gewone stervelingen. Ik zoek het op. Ten eerste, tot de verbazing van helemaal niemand, concluderen de sportwetenschappers dat de lichamen van de topwielrenners inderdaad beter werken dan die van amateurrenners. Nou, no shit, wetenschap. Die open deur is ingetrapt. Maar naast een weerbaar lichaam onderscheidt de fietselite zich met bovenmenselijke, emotionele en cognitieve capaciteiten. Roos, is dat niet fascinerend? Het humeur van de remmer, het zelfvertrouwen en hoe ze met de pijn omgaan zijn volgens onderzoek allemaal aantoonbare sleutels voor sportsucces. Bij topwielrenners bijvoorbeeld komt het vermogen om snel beslissingen te nemen minder onder druk te staan in stresssituaties dan bijvoorbeeld bij een bankzitter zoals ik. Als ik in een flits zou moeten beslissen of ik ga demareren, de ja of de nee, terwijl ik ondertussen al urenlang 400 watt trap met verzuurde benen en de carrière van mezelf en van al mijn teamgenoten op het spel zou staan, dan zou ik me in plaats van te kiezen liever huilend de berm in laten vallen. En het mooie is, dit onvermogen kan ik gewoon aan mijn zenuwstelsel wijten. Dit betekent dat het emotionele herstel in de Tour net zo belangrijk is als het fysieke. Hun zenuwstelsels moeten ook herstellen, in een gezond en blij team bijvoorbeeld. Het mes snijdt aan twee kanten. Met een gezonde geest herstelt je lichaam beter. Dat zeiden ook de artsen die het gezicht van Fabio Jakobsen repareerden. Jakobsen die, na een wereldnieuwswaardige val in een eindsprint en 130 hechtingen in zijn gezicht, in 8 maanden herstelde. 8 maanden... in plaats van het jaar dat de artsen hem voor revalidatie gaven. Dankzij zijn geduldige instelling. Het lichaam en de geest van de topsporter blijken tot grote dingen in staat, zei de arts. De Tour win je in bed. Maar alleen met bed liggen kom je er niet. Anders hadden ze mij nu al lang de bolletjestrui omgehezen. Volgens mij heb ik geen topsportlichaam. Maar de geest van een topsporter. Misschien kan ik daar nog een beetje op trainen. Roos, wat denk jij?
Ja.
Ik denk het wel.
Mooi.
Heel mooi.
Je hoort ook, wielrennen is ook omgeven door jargon. Leuk jargon. Daar gaan we waarschijnlijk later en in een later aflevering nog op terugkomen. Zoals inderdaad, de Tour win je in bed. En dat soort.
Parijs is nog ver. Dat zeg je de hele tijd. Tot, en op een gegeven moment is het er. Het helpt.
Oh ja. Ja.
Het helpt om in het nu te blijven. Ja.
Oké.
Okay. Gaan we het later over hebben.
Ja, kom nog een keer terug. De bliksemronde.
Bliksemronde.
De bliksemronde. Ja.
Wat gaan we doen?
Ik heb een paar sponsoren uitgezocht. Ja, die ik zelf dus niet ken.
Ja.
En dan die
op de shirtjes staan van de wielrenners.
Ja, precies. Dus die ga ik opnoemen. Je krijgt ieder om en om een sponsor. Mag je vertellen wat hij doet? Floortje, ik begin bij jou.
Oh, leuk. Ja.
En AG2R, ik weet niet eens hoe je dat uitspreekt.
AG dus, hè?
Ja, precies. Wat doen die?
Agricultuur en racen.
Nee. Het is een grote verzekeringsmaatschappij in Frankrijk. Ja. En zit sinds 2008 al in het wielrennen als hoofdsponsor van deze ploeg.
Zou ja, die hebben geld.
Oké, okay, nog één.
Chef, Borra.
Keukens. Keukens en attributen.
Keukenapparatuur, inderdaad. Heel goed.
Ben jij aan het verbouwen?
Ja, ja, ik zie. Ja, ik
het is wel buiten mijn budget. Vaak maar.
Floortje, Team Arkea. Weet je dan wat ik bedoel?
Ja, Arkea, geloof dat heb je goed uitgesproken, Samsung. Denk ik. Ik denk gummetjes.
Gummetjes, leuk. Nee, alternatieve financieringsbron voor het MKB. Kredietinstellingen.
Mooi.
Ja.
Mooi, door.
Chef, Premier Tech.
Premier Tech, dat zijn Israëliërs. Geen idee wat ze doen.
Ja, het team is Israëli's, maar in principe is Premier Tech gewoon een Canadees bedrijf.
Oh.
En die doet aan, die maakt verpakkingsapparatuur.
Dus ze doen niks met wapens.
Floortje, de Koning.
Quickstep, de Koning Quickstep.
Ja, Quickstep, en nu Alpecin. Alpecin, de Koning is het nu.
Oh. Alleen ik weet niet wat de bier.
Ja, dat dacht ik ook. Nee, kunststofverwerkingsbedrijf.
Ik ben helemaal niet de doelgroep.
Ja. Nee, ja. Maar goed, blij, hè? Blijkbaar halen ze er wat uit. EasyPost.
EasyPost, die maken hele handige zadelpennen.
Een verwerkingsbedrijf voor bedrijfspost.
Oh,
ja,
post.
Gewoon, precies, ja, helemaal. Ja, okay. Ja, die post.
Ja.
Floortje, Visma.
Software.
Heel goed. Uit Noorwegen. Chef, laatste, Wanti.
Wanti, ik vind het een heel leuk team. Geen idee wat Wanti is of doet.
Wanti is een Waals bouwbedrijf, gespecialiseerd in weg- en waterbouwkunde.
Oh, nou, leuk.
Dat waren 8 sponsoren uit de Tour de France.
En krijg je hier geen geld
ja,
voor.
Ja, dat wilde maar ik net vragen.
Te laat.
Maar als sponsoren dat nog willen doen...
Kunnen we dat doen.
Kunnen ze gewoon bellen of jou een bericht sturen.
Ja. Ja, helemaal oké. Okay.
Ik heb wel eens gehoord of gelezen dat als je een merk hebt en je wil een sport sponsoren, dan is qua euro de meeste naamsbekendheid voor krijg je terug in het wielrennen. Dus oh, ja? Een wielrenteam, dat is relatief goedkoop. Maar dan weet dus niemand wat je bedrijf doet, maar dan weten ze wel de naam.
Ik heb Richard Plugge dus gezien en die vertelde dus ook van ja, wielrennen moet je winnen. Dat is het enige, dat is de economische motor van het wielrennen winnen. Want dan krijg je geld en steeds meer geld.
Richard Plugge is de baas, de directeur van Jumbo-Visma.
Ja, klopt. En ja, hij is CEO inderdaad van Team Jumbo-Visma, dus ook van het schaatsen.
Kan jij, want jij was op een event laatst waar jij hem dus hebt horen spreken.
Ja.
En toen appte jij ons zijn belangrijkste les door.
Ja.
Wat zou je die kunnen delen? Want ik...
Ja, je was onder de indruk.
Nou ja, tenen krommend is het.
Clichés zijn waar, toch?
Clichés zijn waar. En zij grossieren er wel in.
Elke verandering is een verslechtering, zelfs een verbetering.
Ja, laat die even op je indalen.
Elke verandering is een verslechtering. Zelfs. Dus dat is echt het summum van conservatisme.
Nee, maar hij zegt eigenlijk...
Never change.
Nee. Dat eigenlijk... wil je beter worden, moet je eerst door een diep dal om beter te worden. Dat is het eigenlijk. Het is nooit zo dat.
Maar waarom
als
je... zegt hij dat dan niet?
Ja, nou ja, ja, weet ik veel. Hij was er zelf best trots op. Hij zegt, nou, deze heb ik zelf bedacht.
Hij verzint ze ook zelf.
Ja, deze verzint zelf. Maar ik heb hier ook als een.
Waar zou je dat dan doen?
Als een lessen staan die hij heeft meegegeven.
Ja. Heb je nog 1 les voor ons van hem? Om hij af te sluiten.
Hij heeft er 10 gegeven.
Ja, maar eentje, want.
daar had hij het ook de hele tijd over. Maar er staat hier, geeft iedereen 100%. Dus hij zegt, als iemand niet 100% geeft...
En dat gaat van de schoonmaker tot degene die de hotels boekt.
Dan ben je aan het... Dan werk je tegen, zegt hij. Want het is niet eerlijk dat iemand 100% geeft en de ander niet. Dan ben je tegen aan het werken.
Aha.
Dus je moet altijd je 100% geven.
Ja, ja, ja. De hand van Plugge. We gaan de komende weken gaan we het weer zien of het gelukt is.
Ja,
interessant.
We gaan vooruitblikken.
De afsprong, dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat! Ik sta! Het is ongekend!
Vertel eens, waar moet ik naar gaan kijken? Wat gaat mij enthousiast maken?
We kunnen vertellen welke etappes je specifiek moet kijken, zodat je ze niet allemaal, alle 8
graag
per dag te kijken. Dus dat duurt niet 8 uur, hoor. Dat duurt iets van 4. En we kunnen het hebben over podcasts en andere kijktips en luistertips. En ik kan iets vertellen over het poeltje. Dus let's go.
Ja.
Goed idee.
Oké, als eerste etappes.
Ja, etappe 1. Meestal is etappe 1 hartstikke saai. Maar deze etappe 1 is leuk. Want er zitten wat klimmetjes in. En het is misschien ruimte voor een aanvaller al. Dus een individu die dan ontsnapt en de etappe gaat doen. Meestal zijn de eerste etappes dat niet. Maar nu beginnen ze in Spanje, in het Baskenland. Dus ze gaan al heel vroeg bergachtig gebied over en de Pyreneeën in.
Ja, het is ook wel mooi dat het zo'n soort etappe is misschien. Want vaak zijn het dan sprintetappes, het begin.
Ja.
En het peloton is altijd heel nerveus, die eerste paar dagen. Er zijn altijd veel valpartijen. Dus misschien gaat het nu wel, valt het nu wel mee. Etappe 6. Dan is de Col de Aspin en de Tourmalet. Etappe 9. Die eindigt met de beklimming naar Puy de Dôme. En die beklimming zat voor het laatst in de Tour in 1985. Is niet heel hoog, maar de laatste 4 kilometer die zijn ontiegelijk stijl. Dus het kan zomaar een beslissende dag worden in de Tour. Etappe 12.
Sorry,
wel
beslissende
leuk.
Dag?
Ja, waar klassementsmannen tijd gaan verliezen.
Oh.
En dan kan het uiteindelijk nog wel eens een beslissende dag zijn gebleken. Als je dan ineens op 2 of 3 minuten achterstand wordt gereden.
Wauw, zo vroeg al.
Kan zomaar gebeuren. Etappe 12, aanvaller-etappe. Is misschien ook wel leuk. Floortje had etappe 13 opgeschreven, geloof ik.
Ja, dat is 14 juli, hè?
Mijn verjaardag.
En dat is chef's verjaardag. En dat vieren ze in Frankrijk heel groot. Ja. Dat heeft iedereen een vrije dag. Ja. Chef's verjaardag. En dan is dat ook altijd een spannende etappe. Die is dan toevallig ook altijd gepland. En dat is nu ook een bergetappe. Ik weet, de Colombier gaan ze...
Ja, en dan komen daarna een hele reeks zware etappes aan. Dus eigenlijk is denk ik van etappe 13 tot etappe 17... daar ligt waarschijnlijk het zwaartepunt van de Tour.
Maar begin, Roos... Begin gewoon bij etappe 1. Ja.
Je ziet mijn ogen echt zo wegdraaien. En waar ga ik die tijd vinden? Maar hebben ze ook een rustdag? Want dan kan ik inhalen.
Ja, maandag zijn rustdagen. En ik raad dus ook aan om die Tour de France Unchained te kijken. En dan is er... Kijk, wij zijn een beetje de podcast voor beginners. Maar er is een andere podcast. Die heet De Rode Lantaarn.
Ja.
Dan kan... die doen ook poeltjes en die daar kan je...
Op vorig jaar naar geluisterd, was echt een niveau te hoog.
Ja, we gaan je daar brengen.
Oh yes.
We duw je op die kool op. En dan wou ik nog iets zeggen over de poeltjes.
Oh,
als je nou
één etappe, één etappe uitlichten?
Oh, tuurder.
Er is altijd één dag waarop je vrij moet nemen van je werk. En dat je dus een etappe...
Luisteren heel veel collega's dus.
Ja.
Maar dat doe je dus niet.
Zal ik dan nu gewoon een andere etappe noemen? Ja. Nee, ik ga hem dan toch noemen. Etappe 17, woensdag 19 juli.
Ik ben vrij op woensdag!
5000 hoogtemeters.
Oef.
Dat wil ze van zeggen, dat wordt heel veel klimmen. En dat is iets wat we de laatste paar Tour-edities niet hebben gezien. Zoveel hoogtemeters. En dit wordt een slijtageslag. Ja, sorry, dat wilde ik nog even zeggen.
Nou, dat was een heel goede toevoeging. Ik wou wat zeggen over de poeltjes. Dus als jij nu ook mee wilt doen met een poeltje, dan kan ik je sportpools aanraden. Dus we hebben hier, bij Roos, Chef en ik doen alle drie mee met het sportpools poeltje vierkante wielen. Dus ga naar sportpools.net. Zoek de subleague vierkante wielen. Het wachtwoord is B-square. Engels aan elkaar, kleine letters. En als je dan ook nog de nieuwsbrief wil ontvangen... die we sturen, stuur dan een DM op Twitter naar @toeschouwgeluk of op Instagram naar @degelukkigetoeschouwer. Want we zitten op alle kanalen.
Ja, superleuk. Ik doe mee. Ik heb net al wat tips gekregen.
Het maakt het
Mijn
echt
doel
leuk.
Is om te winnen. Ik stond vorig jaar dus echt 5e of zo, op een gegeven moment 6e. Toen was ik echt zo trots op mezelf.
Dat was na de 2e of zo, toch?
En toen eindigde ik op nummer 16. Goed, de volgende podcast. Laten we het daar dan even over hebben, want we komen terug. Het is een drieluik.
Ja.
In de loop van de tweede week van de Tour zijn we er. Komen we terug. En in week 3 verschijnen we weer. Dus we gaan steeds dieper in de sport en in de Tour.
We gaan het meer hebben over strategieën. We gaan het hebben over de taal van de Tour. Over
de
wat
renners.
Geschiedenis.
Doping.
En over wat er gewoon is gebeurd. Want er gaat sowieso iets gebeuren wat we dan, waar we op kunnen reflecteren.
Kijkersvraag.
Oh ja.
Rewind.
From the top.
Heb je vragen? evenveel als ik. Dan kan je ons bereiken op Twitter via @toeschouwgeluk of Instagram @degelukkigetoeschouwer. En dan kan je een berichtje sturen in de DM. En dan gaan we daarnaar kijken. Dankjewel voor het luisteren.
Nou, leuk. Dat was het of niet?
Yes. Jingle.
Hey, we zijn nog niet klaar hoor.
Nee, we zijn niet.
Ja, nu ga ik het jingle instellen. Wordy.